Onze hulp en enige verwachting staat ook dit middaguur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade en vrede, barmhartigheid, vertroosting, zij u van God de Vader, van Christus Jezus de Heere, in en door de gemeenschap van God, de Heilige Geest. Amen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Wij zingen van de 45ste psalm, gemeente. En daarvan het eerste en het tweede vers, 1 en 2 van psalm 45. Oren wij gemeente naar de wet des Heren. En naar de samenvatting daarvan zingen wij van de 79ste psalm en daarvan het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven en wat er verder volgt. In het vierde vers van psalm 79. Ik lees u de wet des Heren uit Deuteronomium 5. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis van hetgeen boven in de hemel of onder op de aarde of in het water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden degene die zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag, dat gij dien heiligt, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw os, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten gelijk als gij. Want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heere uw God geboden dat gij de Sabbatdag houden zult. Heert uw vader en uw moeder, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u welga in het land dat u de Heere uw God geven zal. Gij zult niet doodslaan en gij zult geen overspel doen en gij zult niet stelen en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten vrouw. En zult u niet laten gelusten uw naasten huis, zijn akker, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus, die de wet volkomen volbracht heeft, vatte hem samen toen hij sprak: gij zult lief hebben de Heere uw God uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
openen wij de schriften in het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Lucas en daarvan het 22e hoofdstuk, de versen 39 tot en met 46. Daarna lees ik u enkele versen uit Hebreeën 5. Eerst Lucas 22 vanaf vers 39. En uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg. En hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zei hij tot hen: bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af omtrent een steenworp en knielde neder en bad, zeggende: Vader, of gij wildet deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote druppelen bloeds die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed was opgestaan, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zei tot hen: wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Hebreeën 5 en daarvan de versen 7 tot en met 10. Er staat, gemeente, van deze borg die we in Gethsemane mochten volgen, het volgende geschreven. Hebreeën 5 vanaf vers 7. Die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot diegene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vreze, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden en is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Zover, gemeente, lezen wij u het woord van onze God. Wij willen voor en met elkaar bidden om de opening van het woord en de bediening van dat woord. Laat ons bidden. Trouwe en eeuwige God, waar ons aan de middag van deze uw dag, de dag van uw opstanding, Heer Jezus Christus, samenbrengt in dit bedehuis voor ons in een morgendienst, waarin we naar uw woord mogen horen en waarin gij tot ons spreekt, zoals u wekelijks spreekt, dan danken wij u dat u hiervoor de gelegenheid en de genegenheid hebt geschonken. Dat wij mogen samenkomen. Dat door een kerkgenootschap dichtbij ons, vanuit de reformatie, dat er zo gewillig ook een gebouw als dit is ter beschikking gesteld, opdat we ook in de gemeenschap met velen die in de kerk zijn gebleven, in de Nederlandse vormde kerk, ook samen nog de diensten mogen onderhouden die naar uw woord zijn. U weet alles wat er geschied is. U weet de smart die er nog is, de kloof die er ontstaan is, de breuken die doorgelopen is door gemeenten, door kerkraden, door families, door gezinnen, door broeders, en dat we van één zijn gescheurd gevonden worden, als verdeeld zoals de beenderen, zoals één van uw psalmen het zegt aan het graf. Heere, wij zoeken de gemeenschap met u. En we doen dat van week tot week en de gemeenschap met hen die een even onverderfelijk geloof hebben ontvangen en staan op diezelfde belijdenis die u nog gelaten hebt ook. En we danken u, Heere, dat u ons deze plaats hebt geschonken en we bidden u om een plaats aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Opdat we zijn lijden recht mogen betrachten. Opdat we ook op deze tweede lijdenszondag, als we het woord mogen denken wat we als tekst hebben gekozen, wat we samen met de gemeente en met hen die straks uw woord nog zullen horen via het bandje, ook mogen overdenken als u het ons geeft. We bidden u. Mag dat zijn, Heere, tot lering, tot onderwijzing. Mag dat zijn tot vermaning, tot vertroosting, tot bemoediging, tot bekering. En mogen we hierin, waarin we u mogen volgen, uw voetstappen mogen drukken. En waarin we als het ware net als de discipelen in vanmiddag worden meegenomen naar de hof van Gethsemane. Al waar u geperst werd, en nu word ik geperst. Mogen we daarin, Heere, uw lijden recht betrachten. Dat kan alleen als uw geest zich paart aan de dienst. Als we door zijn hulp en zijn kracht ook mogen ervaren, die in onze zwakheid uw kracht wordt volbracht. Dat uw woord, dat dat ingang mogen vinden in de harten. Dat niet zo is dat we van een ander luisteren. Dat niet zo is dat we onze veroordeling luisteren. Maar dat we echt horen, daartoe de oren geopend door uw geest en de harten erbij betrokken. Dat het mag zijn, Heere, in grote verslagenheid vanwege onszelf. We hebben samen gelezen dat de discipelen in slaap zijn gevallen van droefheid. Zo kan droefheid een oorzaak zijn van veel zonde, van veel tekort. Maar er kunnen ook andere oorzaken zijn. Er zijn zoveel dingen die ons van uw woord ook, onze gedachten kunnen medevoeren. De vleugelen van de gebeurtenissen van deze week, van de verwachting die er is, van de zorgen die ons van alle kanten wellicht benauwen, van de vragen die er zijn in ons leven, persoonlijke, van degenen die ons lief en dierbaar zijn, kerkelijke, wereldbeschouwingen. We bidden u, waar we hier in de stilte van dit ogenblik en van uw huis bijeen zijn, neemt u ons in uw gemeenschap op, o almacht, door uw Heilige Geest. En mogen wij het ervaren met de discipelen, dat als wij geen uur met u kunnen waken, Heere, dat het ook niet hoeft, want dat u gewaakt hebt en dat u nog waakt over uw kerk en over uw werk. En als we het ook in uw handen kunnen overgeven, dat is uw genade, dat we het dan ook in uw handen mogen laten, in alle omstandigheden, wetende dat gij alleen de middelaar Gods en der mensen zijt, niemand anders. We hebben het samen ook vanuit uw wet gehoord, en dat eerste van al de geboden: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat we dan naar al die goden, die wij nog opzoeken en waar we ons vertrouwen op stellen, schade en ons drek leren achten. Om onze ogen te slaan op die ene God. Och, te waar zijn dat we zongen, Heren. Een hart vol van heilse bespiegelingen. Het schoonste lied van die koning zingen. Want koning bent u. Koninklijk hebt u getriomfeerd. U hebt de dood overwonnen. En Heer, het leek er niet op. Dat is een begin staan nog op de tweede week van de lijdenstijd. En we zien dan u kruipen in de hof. En straks, als u het geloof in uw God en Vader, het vaste vertrouwen, hebt behouden voor ons, uw gevangenneming. En wat er allemaal nog geschieden moet, lijkt er niet op. U gaat naar het kruis, maar u bent wel een kruiskoning. En u overwint. U zwaart aan uw zijde, aan uw scheed, u neemt het in uw hand. En u overwint door uw kracht, de kracht van de geest die op u in volheid rust. En door het woord wat gezelf zijt. Heren, mogen we zo in deze lijdenstijd van week tot week, maar ook door de weeks, de jongens en de meisjes, maar ook de ouderen, in verwondering, in aanbidding, in erkenning van ons tekort, u volgen. Om met u te sterven, dat is waar. Maar om door de dood het leven te ontvangen. Eeuwig met u te leven, want indien we met u gestorven zijn, zo zullen we ook met u leven. Dat dan ook vandaag, Heere, uw zwaard ons treffen. En dat we dodelijk gewond het u zullen begeren. Om eruit het kamp gedragen te worden, waarin we nog strijden onze eigen strijd. Om aan uw zegenkar gebonden van uw overwinning te leven. Zegen zo uw woord. Wilt u alles schenken wat nodig is. Tot de verheerlijking van uw grote naam. Tot de uitbreiding van uw koninkrijk. Tot zaligheid van zondaren om de koning om Jezus wil. Amen. Tekst gemeente vindt u in de versen 41 tot en met 44, ik lees ze u. En hij scheidde zich van hen af omtrent een steenworp en knielde neder en bad, zeggende: Vader, of gij wildet deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werd gezien een engel uit de hemel, die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger, en zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. Ik heb boven de preek geschreven de strijdende borg. En ik heb een viertal gedachten gemeend. In de eerste plaats de plaats van die strijd. De tweede plaats de wapens in die strijd. Ten derde de versterking tijdens die strijd. En tenslotte de hevigheid van die strijd. De strijdende borg. De plaats, de wapens, de versterking en de hevigheid van die strijd. De hulp des Heren, mag ik u dat woord verkondigen. Wij gaan eerst onze liefdegaven geven. Er zijn drie collecten. Die van de diaconie, die heeft hem bestemd vanmiddag voor de stichting Ontmoeting. De tweede rondgang is voor de kerkvoogdij. En de derde is een extra collecte bestemd voor het bouwfonds. Volgende week zondag is de extra kerkvoogdijcollecte bestemd voor de huur van de gebouwen. U wordt nog medegedeeld dat volgende week zondag de middagdienst eveneens zal aanvangen om 14:30. Dan hoopt voor u voor te gaan dominee B. Reinders uit Harskamp. En aanstaande donderdag hoopt de mannenvereniging voor het eerst samen te komen. Hartelijk bent u welkom op de Essenerweg 45 hier in Kootwijkerbroek. Om 19:30 is de aanvang. Aanstaande donderdag tussen 19:30, Essenerweg 45, mannenvereniging. Wij gaan zingen gemeente van de 22e psalm. Psalm 22, en daarvan zingen wij de versen 6 en 7. Weest dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. En wat er verder volgt in de versen 6 en 7 van Psalm 22. Gemeente, ik hoop van harte dat u het met uw hart gezongen hebt, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. En hoe groot die schuld is, dat wordt enigszins duidelijk in dat gedeelte wat we samen gelezen hebben en wat we als tekst voor de prediking gekozen hebben. De worsteling van de borg- en zaligmaker Jezus Christus in Gethsemane. En dat geschiedde voor ons. En weet u, gemeente, wat er nou in het begin van onze tekst staat? Dat woordje over die steenworp. Nou, op die afstand moeten wij blijven. Er wordt nog wel eens een keertje gezegd, als er iets getoond wordt in de wereld wat bezienswaardig is, kom eens wat dichterbij, dan mogen de kinderen vooraan staan. In dat heiligdom van het lijden van de borg en zaligmaker Jezus Christus mogen en kunnen en hoeven wij niet dichterbij te komen dan steenworp. En als wij binnen die steenworp komen, dan worden we verteerd. Daar is hij binnen gegaan. En in de voorbereiding, toen ik het opnieuw voorbereidde in de afgelopen week, deze tekstgemeente, toen moest ik denken, de kinderen onder ons, die weten dat wel, toen moest ik denken aan Mozes bij die brandende braambos. Mozes die de schapen weide van Jethro, zijn schoonvader, die zag daar dat daar zijn doornstruik brandde. En dat was wel meer door de gloeiende zon in die woestijn, daar bij de Sinaï, daar werd wel meer zo'n doornstruik, die vloog dan spontaan in de brand als die temperatuur bereikt was. Maar het wonder was, die braamstruik die brandde, maar die werd niet verteerd. Jullie weten het allemaal en nu weten, toen Mozes dichterbij kwam om het eens te bezien, toen hoorde hij die stem, Mozes, Mozes, trek de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop je staat is heilig land. In deze plaats, waarop de meerdere Mozes staat, de middelaar van het Nieuwe Testament is, heilig land. En dat heilige land, gemeente, dat kunnen we niet betreden. Er staat heel nadrukkelijk in het vers voorafgaande, twee versen onze tekst. En uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg. En hem volgden ook zijn discipelen, de plaats, de Olijfberg. Daar aan de voet van die Olijfberg, zich ten oosten van Jeruzalem naar de hemel verheft. Daar aan die voet van de Olijfberg, daar is een hof, Gethsemane. Ik ben er zelf geweest tot tweemaal toe, toen ik Israël mocht bezoeken. En daar in die hofgemeente, Gethsemane, dat wil zoveel zeggen, vertaald als oliepers. De olijfberg, de naam zegt het al, daar vond je olijfbomen en als die geoogst werden, dan werden die vruchten naar beneden gebracht en dan vond je, je vindt er nog zo'n oude olijvenpers. Een holle steen en een andere steen werd daar doorheen gerold, vaak met behulp van lastdieren. En die harde olijven, die werden dan gekneed en dan werd de olie, die vloeide eruit en die werd door tuiten opgevangen in vaten. Liep daar en daar in die olijvenpers, daar wordt nu door de geest de Christus heen gebracht. En er staat dat hij daarheen ging met zijn discipelen. Uit de andere evangelie weten we dat hij met de elfen ging en dat hij aan het begin van die hof er acht achterliet. En met drie van hen ging hij verder. En dan met die drie, als hij die drie dan heeft achtergelaten, dan gaat hij zelfs nog verder die hof in. Eerste vraag, waarom deze drie? Wel, de Christus, de Heer Jezus, die is gekomen om de wet te vervullen. En er zal geen titel, dat is een puntje, en geen jota, jota dat is een jot, dat is de kleinste letter van de 22. Er zal geen titel en geen jota van die wet vallen. Dat wil zeggen, die zal niet, allemaal zal dat vervuld worden. Nou moest ook de wet vervuld worden dat in twee of drie getuigen alle woord zal bestaan. Die drie zijn erbij. En die drie die zijn wat verder die olijfhof ingenomen. Opdat hij later, als de Heer Jezus Christus gestorven is, opgestaan is van de dood, als hij in de hemel gevaren is, dat er dan getuigen zijn. En dat de kerk van alle tijden, van alle plaatsen over deze hele wereld, tot de wederkomst van de Heer Jezus Christus toe, zal weten. Uit het getuigenis van deze en van anderen die God ertoe geroepen heeft, wat daar geschied is. De mond van twee of drie getuigen. En door hen wordt straks aan de kerk bekendgemaakt zijn strijd, maar ook zijn angst. Dat hij geprest werd, de vervulling van Psalm 22. Hij leed alleen. Hij liet ook die drie geliefden, Petrus, Jacobus en Johannes, achter. En hij scheidde zich van hen af omtrent een steenworp. Zover als dat je met een steen gooien kan. Ik denk dat dat, ja, ik weet niet, de een gooit verder dan de ander. Maar ik denk dat hier een meter of 30 bedoeld wordt. Te overzien dus. En te overbruggen, zouden we zeggen. Omtrent een steenworp. De gemeente, dat zegt ons nou eigenlijk alles van de plaats waar de Heer Jezus Christus zonder de zijne, voor de zijne verzoening vond met zijn God en met zijn Vader. Hij scheidde zich van hen, niet voor altijd, maar hij scheidde zich voor een poos van hen af, omtrent een steen. En daar binnen die steenworp, daar konden zij niet komen. Daar mochten zij niet komen. Daar hoefden zij niet te komen. Want hij ging daar voor hen in hun plaats. En als wij binnen die steenworp zouden komen, als de discipelen gemeente, dan zouden we verteerd worden van de heiligheid van God. Dat is zelfs geen plaats om daar te zijn met de schoenen van je voeten in volle eerbied. Daar kan je niet zijn. Daar ging hij voor hen. En hij scheidde zich van hen af. Omtrent een steen. Wat een diepe gedachte gemeente. Niet zij scheiden. Hij deed het. Niet zij zeiden tegen hem, Heere, wij kunnen niet. Nee, hij deed het, hij liet ze achter. En hij liet ze daarom achter, omdat hij ze zo lief had. Er staat heel letterlijk, hij scheidde zich van hen af. Er staat eigenlijk, hij rukte zich los. Dat woord wat hier in het Grieks gebruikt wordt, gemeente, dat heeft iets van een plotselinge beweging, zoals een man die afscheid neemt. Hij moet voor een van de jongens, hij moet voor een vredesmissie gaan dienen in Bosnië of in een ander land. En hij neemt voor het laatst, daar op Schiphol of op een andere plaats, afscheid van de zijne. En op het laatste moment nog een kus en nog een hand en nog een groet. En ineens met een ruk keert hij zich om en hij loopt. Zijn hart vol gedachten. En met ogen vol van tranen. Zo moet je het je voorstellen. Hij rukte zich los. Koorden van liefde verbonden zich aan de zijne. maar met een plotselinge beweging ging hij voor hen naar die plaats waar die toornende God hun vader zou ontmoeten. Wat was het de verzoeking voor de Heer Jezus om bij ze te blijven? Het is toch waar, gedeelde smart, is halve smart, kon niet. In de andere evangeliegemeente, Lucas die vermeldt dat niet. Lucas vermeldt andere dingen, over die engel bijvoorbeeld, en over die dat zweet wat tot bloed werd, wat de anderen niet vermelden. Lucas die vermeldt dat niet, maar uit de andere evangelie weten we dat de Heere tot drie keer toe naar de zijne terugging. En ze vroeg, ze wakker maakte, kunt ge nog een uur met mij slaap, met mij waak? Hier staat er maar heel eenvoudig, onderstreept eigenlijk door datgene wat wij lazen in de Hebreeënbrief, dat hij gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij leidt. Goh, u Heer Jezus? Ja, de Heer Jezus was maar, zei ik dan, hij was een volmaakt mens, maar hij was een mens. Hij verlangde ook naar de zijne. Ik heb eens iemand gehoord die helemaal alleen was. En toen kreeg zijn enige vriend verkering. En toen stond hij te huilen. Toen zei ik, waarom huil je? Ik noemde zijn naam. En toen zei hij, hij stotterde een beetje. Hij zegt, dominee. Ik zal het maar gewoon zeggen. Hij zegt, ik wil ook een arm om mijn schouder. Kan je zo begrijpen. De Heer Jezus wilde ook een arm om zijn schouder. Maar hij moest gehoorzaamheid leren. Uit hetgeen hij lijden moest. En hier op die steenworp afstand. Daar knielde hij neer. Dat was een plaats om voor een doodschuldig en voor een doelwaardig volk eenswillend met de Vader te worden. Opdat zij het eens zullen zijn met de weg die de Vader met hen gaat. Hij scheidt zich van een afgemeente omtrent een steenworp. Waarom? Zijn eeuwigheid. Geen steenworp, wat zeg ik? Geen millimeter meer scheiding zal zijn tussen de liefde Gods en tussen de zondaar, voor wie hij zich afscheidt. Hij heeft ze gekocht met zijn dierbaar bloed. Hij heeft ze ook gekocht, gemeente, met zijn tranen en met zijn lijden, opdat ze nooit meer het eigendom van een ander zullen worden. De plaats. De tweede gedachte is de wapens die hij hanteert in die strijd. Het staat zo heel nadrukkelijk en hij knielde neder en hij bad knielen. Hij knielde, gemeente, de gewone houding voor een Joods in het bidden, dat was met de handen naar de hemel geheven en het gelaat omhoog, de ogen open. Mijn been met opgeheven handen, u kent dat wel, hè, de psalm. En ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Zo baat ook de fariseeën. Zo heeft Jezus ook gebeden. Eigenlijk heel veel overeenkomst met onze houding voor het bidden. Zij wijden zich daarmee geheel aan God. Ze gaven zich over aan God. Ze verwachten het van God. En wij, als onze handen vouwen, onze ogen sluiten, dan sluiten we ons af voor de buitenwereld. En we wijden ons in ons spreken, in ons denken, in ons bidden, geheel aan God. Voor de Jood was dus dit de houding om met God te bidden, om met God in gemeenschap te treden. Maar hier staat heel nadrukkelijk van de Heer Jezus geschreven, en knielde neder en bad. En als een Jood nou knielde, Op een andere plaats staat, hij viel, ik kom er straks nog even terug, hij viel op zijn aangezicht. Dat wilde zeggen, bukken in stof, buigen. Dat was een teken van grote ootmoed, van kleinheid, van vernedering voor het aangezicht van God. De Heilige Geest die meldt ons hier bij Lucas dat hij nederknielde. Nou kom ik er even op terug wat ik u beloofde. Bij Matthäus en ook bij Markers daar lezen we. Hij viel op zijn aangezicht ter aarde. Hij knielde neder. En hij bad. En het Grieks dat heeft verschillende woorden van bidden. Hier wordt door de Heilige Geest het werkwoord prosuigemei gebruikt. Dat wil eigenlijk zeggen in gemeenschap treden met, naderen tot. En er staat er hier gemeente in een tijdsvorm, dat bidden wat er staat en het bad, dat staat er in een tijdsvorm van hij bad steeds, hij bad voortdurend. Hij hield niet op met bidden. Dat waren de eerste twee wapens in de strijd. Knielen. In diepe ootmoed, in schulderkenning, zo bukte een overtreder in het stof voor zijn Heer en voor zijn Meester om genade te vragen. Zo buigt hier deze borgenmiddelaar voor het aangezicht van zijn God om genade te vragen. En hij bidt, hij treedt met hem in gemeenschap. De wapens in de strijd. De verootmoediging in het gebed. En de volharding daarin. En op welke wijze en met welke woorden treedt hij dan voor zijn God en Vader, zeggende, Vader. Vader. Een diepere naam en een heerlijkere klank voor de God en Vader in de hemel is er in de hele schriftgemeente niet te vinden. Er is geen dierbaarder naam dan de Vadernaam, om daar God mee te mogen noemen. En hij doet dit op dit ogenblik, hij doet dit op deze plaats, Vader. Er zal straks een moment komen waarin hij alleen nog maar brult, mijn God, maar hier in het heiligdom van het lijden van Christus, daar bidt hij, daar spreekt hij en dan noemt hij hem vader. Maar die vader is voor hem geen vader. Die vader is voor hem een eisende gerechtigheid. Die vader is zoon vanuit die ogen van de vader alleen maar onrecht, alleen maar zonde, alleen maar schuld, beladen met de zonde en de schuld van al de zijnen. De belijdenis zegt, o vervloedig genoegzaam zijn offer tot verzoening van de zonde van de ganse wereld. Daar kunnen nu weer bij dus. Zo ziet de Vader hem. Hij heeft nooit een zonde gekend of gedaan, maar de Vader heeft hem wel zonde gemaakt. Hij is de afvallige, hij is de moordenaar, de vader, de moeder moordenaar, hij is de overspeler, hij is de wegloper. Vader, de gemeente is ene roep, ene pleitdooi op de liefde van zijn vader. Die vader die hem als een toornende rechter en als een eisende gerechtigheid tegemoet komt en daar ontmoet. Vader, en hij bleef aan deze naam vasthouden. Deze naam, hij heeft zo de zijne toen hij met hen in de wereld was, leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Vader. En hij blijft er aan vaststaan. Waarom? Opdat er zijne kinderen zullen zijn. Vader, of gij wilt het. Wat een kinderlijk onderworpenheid. Wat een beroep op de liefde van God. Vader, of gij wilt het. Staat er gemeente, het is zo teer vertaald. Het staat er ook in de grondtekst zo teer. Dat staat helemaal niet als kind. Zeggen wel, vader, u hebt de belofte. Vader, u weet toch dat ik mijn zoon ben. Vader, u... Dat mag je wel. Maar hij laat het volledig aan de kant van de vader, aan de wil van de vader over. Je mag ook vertellen dat het toch mogelijk is, o vader, dat gij wilt die drinkbeker. Deze drinkbeker van mij wegnemen. Wij hebben het idee van drinkbeker, dat die is tot frissing. Je drinkbeker thuis hebt, soms met je eigen naam, dan mag je daaruit drinken, als je dorst hebt, zomaar bij het brood. Maar de drinkbeker in de Bijbelgemeente, die wordt heel vaak, staat die in de plaats van het lot wat we moeten ondergaan. Datgene wat, zeggen we wel eens, wat voor ons is weggelegd, de drinkbeker. Dat ziet er heel vaak uit, dat is een aanduiding, gemeente, van dat toegeschikte lijden. En die volle drinkbeker hier, die Jezus toegereikt krijgt van de Vader, die zit vol met de toorn van God. De drinkbeker die wij door onze zonde voor Jezus gevuld hebben. Die drinkbeker die de Vader aanreikt. En die drinkbeker, vergeet u dat niet, die de Satan hem hier toont. En waarvan de Satan zegt, die kan je nooit drinken, Jezus. Want er is de Satan wat aan gelegen. Dat Jezus daar in de hof van Gethsemane het op zal geven. En zo een beroep zal doen op de liefde van zijn God en van zijn Vader. Dat de Vader zegt, het hoeft niet, mijn zoon. Dan zou er nooit anders kunnen zijn vanwege het recht van God. Dat uw eigen drinkbeker van uw eigen straf op de zonde moest leeg drinken eeuwig bij God vandaan. Vader, of gij wildet deze drinkbeker van mij wegnemen. Eigenlijk staat er deze drinkbeker naast mij brengen. Niet voor mij houden, maar naast mij brengen. De Heer Jezus vraagt niet of de Heere God die drinkbeker dan maar een ander wil geven. Of de Heere God die drinkbeker, of die dan maar leeg wil gieten. Of de Heere God af wil zien van zijn rechten, van zijn rechtmatige toren, van zijn eis tot betaling van de zonde. Dat vraagt Jezus niet, gemeente. Maar die volle drinkbeker, tot de rand toe gevuld met dood en verdoemenis, die de Vader hem aanreikte. Daar huivert die heilige, reine Zoon van God zo diep voor. Nog meer dan voor de dood en voor de straf, omdat hij die drinkbeker van die toren van God, omdat hij die uit de handen van God en zijn Vader moet aannemen. En heel die verschrikkingen van de hel en de satanische machten en de grijns van de dood, het is verschrikkelijk voor die heilige Christus. Maar die toren van God, dat totale moeten missen van de gemeenschap van God. Vader, of gij wildet deze drinkbeker naast mij brengen. Eventjes naast mij. Dat ik even u aan mag zien, Vader. In uw liefde, in uw trouw. In uw gunst, in uw genade. Dat nog even zo mag zijn, zoals het was in Spreuken 8, toen hij speelde van eeuwigheid als een schootzoon voor het aangezicht van de Vader. Dus dat even zo mag zijn, zoals aan het begin van de schepping van eeuwigheid. Waar we het lezen dat in de beginnen schiep God de hemel en de aarde en de geest God zweefde over de wateren. En dat God schept door het woord, dat is door Christus. Naast mij wil brengen. Zou de Vader die bede afslaan? Is er ene Vader Als zijn zoon hem zo smeekt, dan zou zeggen, het kan niet, ik doe het niet. Zou de vader dan zo streng zijn voor zijn kind, dat hij die beker toch voorhoudt en aanreikt? Gemeente, kan niet. Maar ik heb wel eens gedacht, die intense liefde tussen de vader en de zoon. Als de Christus nou eens amen had gezegd, kan niet. Zoals wij wel eens amen zeggen. Zou de vader dan gezegd hebben, nee mijn zoon. Dan zou er geen middelaar Gods en der mensen zijn geweest. Dan zou de Heer Jezus Christus die beker van de gramschap en de toorn van God niet genomen hebben. Maar Christus zegt geen amen. Christus zegt niet, hij vraagt heel eerbiedig aan, of gij wilt het. Of gij wilt. En die wil van de Vader, die is zo groot en die is zo heerlijk. En in geen ogenblik is daar plaats geweest voor de wil van Jezus zelf in plaats van die wil van de Vader. Hoor maar. Hij zegt het heel nadrukkelijk. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. In de staatgemeente, met het laatste woord te beginnen, daar staat een woord dat is niet ons vrome, mocht het is geschieden en mocht het zo zijn, nee, maar er staat heel nadrukkelijk, uw wil moet geschieden. Staat er als een opdracht, staat er als een bevel. Dus Jezus geeft het volledig over in de handen van zijn vader, die hier zijn rechter is. Uw wil moet plaatsvinden. Al zou het me de laatste druppel bloed kosten. Uw wil moet geschieden. En deze borggemeente, gedrongen tot de liefde, door de liefde tot zijn volk. En deze zoon, getrokken door de liefde tot zijn vader. Wat een strijd. En wat een wapens. En bij die wapens van ootmoed, van schuld voor het aangezicht van zijn God en van het gebed, voegt hij die onderworpenheid. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Geen ogenblik ziet hij ervan af om dat werk der verlossing te volbrengen. Hij vraagt zelf of dat kruis, of die vloek, of die Godverlatenheid, of er een andere weg is. Of dat nou het enige middel is om de vader, om de toren van de vader te stillen. Die vader is toch onbegrensd in zijn macht. Zou die vader dan geen ander middel kunnen aanreiken, geen ander middel kunnen geven? Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De gemeente, even, om de tijd maar even. Let eens op die vader. Het gevaar is zo groot in de lijdenstijd, als we in Gethsemane zijn, om die vader dan af te schilderen, als eentje die bloed wil zien. Zeg het even met de woorden van een theoloog die dat zo zei. Die bloed wil zien van zijn eigen zoon, die bloed wil zien van zijn scheps. Maar zonder bloedstorting is er geen verzoening. En in heel dat oude testament, al die honderdduizenden lammeren en bokjes, schapen en runderen die geslacht zijn, die wezen allemaal naar hem, naar het lam van God, wat de zonde der wereld wegneemt. Die vader, gemeente van eeuwigheid, heeft die vader met de zoon samen hebben geweten dat hij in deze weg de wereld met God verzoenen zou. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Misschien zegt er nog een jongen, een meisje onder ons, staat die wil van de Heer Jezus dan tegenover de wil van God? Nee. Jezus heeft zo diep moeten lijden. Dat die gehoorzaamheid, nog eens, Hebreeën 5, en onderworpenheid moeten leren uit datgene wat hij moest lijden. En zonder deze gebedsworsteling, zonder deze bede, zou dat offer van de Heer Jezus Christus geen offer zijn. Maar juist dit offer maakt het lijden van de Heer Jezus Christus en zijn sterven zo dierbaar. En dierbaar betekent zo duur. Hij heeft ons zo duur gekocht, gemeente. Zouden we dan geen gruwelijke hekel hebben naar de zonde die we zo makkelijk doen? Het offer voor onze zonde is zo diep. Waar alles zo diep, waar alles in dat slachtoffer voor de zonde, in het lam Gods, alles in het conflict kwam. En hier onderwerpt Christus niet alleen zichzelf aan de Vader, maar hier onderwerpt hij ook zijn wil aan de wil van de Vader. Hij wil dat Gods wil geschieden zijn. Hij zegt dat in vrijheid, in volle bewustzijn. Hij zegt dat waar hij alles aanvaardt. Wat het recht van de Vader in de weg staat om dat weg te nemen. Niet zomaar, maar tot stervens toe. En Jezus zou in die hof van Gethsemane, in deze bede, zou die de geest geven. Hij zou sterven, en dat mag niet. Want Jezus mag niet in Gethsemane sterven, maar hij moet die weg van God volkomen gaan. Hij moet die pers tot het einde toe treden. Niemand van de volkeren met hem. De zijne die slaapt. Maar als Jezus niet versterkt zou worden, dan zou hij sterven. Dan zou hij de vloekdood niet sterven. Vandaar gemeente dat er staat. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkt. Je mag ook vertalen, aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. Misschien zeggen wij, jongen en meisje, heeft die engel hem dan geholpen? Nee. Hij kwam hem versterken. Letterlijk staat er, versterkende hem. En dat was noodzakelijk met het oog op die strijd. Met het oog op die strijd die steeds heviger wordt. Nee, hij nam het niet over. Hij leed niet mee met de Heer Jezus. Ik heb de pers alleen getreden. Niemand van de volkeren, ook niemand van de heilige engelen was met mij. Maar hierdoor komt er een levendwekkende adem over Jezus en in Jezus. En alleen op deze wijze heeft hij kracht om voor te gaan inmiddels, gemeente. Inmiddels, die engel is geen hulp. Maar die engel is het antwoord op het gebed tot zijn Vader. De Vader die zegt hier mee, mijn zoon. Hij zegt niet mijn zoon, hij zegt zondaar. Ik wil dat die drinkbeker tot de laatste druppel geleegd wordt door u. Dat wil ik. En je mag er niet omkomen. Maar je moet door. Je moet verder. En gemeente, die verschijning van die engel, die maakt geen einde aan de strijd. Maar die verhevigt die strijd, want wat mij opviel, dat viel me ook niet weer op, gemeente. Er staat niet dat het bloed van, dat het zweet van de Heer Jezus bloed werd voordat die engel verscheen. Maar daarna, toen die engel hem versterkt had, toen was die strijd nog erger en nog heviger. De hevigheid van die strijd, onze laatste gedachte. En in zware strijd zijnde, dat hij te ernstiger. Gemeente, de woorden uit het Grieks zijn bijna niet te vertalen. Ik heb het geprobeerd. Strijd, dat woord, wat is niet gewoon een woord voor strijd, maar dat strijd, wat hier staat, dat heeft de notie van angst. Van een wanhopige strijd. Van een strijd waar je niet door kan komen, waar je leven bij moet verliezen. Zo was het toch bij Jezus. Des te ernstiger, eigenlijk met meer inspanning, met een aanhouden bovenmenselijke kracht. O, je moet weten, die strijd in Gethsemane is niet het ware offer, dat is niet het enige offer, dat is het kruis, dat is de dood. Dat is betaling voor de zonde. Maar die strijd in Gethsemane, dat is de strijd die Jezus voerde. Niet met zijn builen, maar met zijn God en met zijn Vader. Dat is die strijd waarin hij het vrijwillig en moedwillig aanvaarde. Dat vonnis om die weg te gaan. Ik meen, gemeente, dat dat nog zwaarder is voor Jezus dan het kruis zelf. Maar ik meen het vanaf steenworp afstand. Je verstaat het, hoop ik. En in zware strijd zijnde, bad hij te ernstiger. En zoveel te zwaarder die strijd, zoveel te meer maakt Jezus gebruik van die wapens in die strijd. Wat een strijd der Gods gemeente. De jongens en de meisjes, die weten het van Jacob in Pniel, weet je wel? Waar die al te zijne die Jabok had over laten gaan en waar hij aan deze kant achterbleef. En die engel, die man die met hem strijdt, hoe strijdt Jacob? Hij klampt zich aan die engel vast, hij houdt zich vast, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Maar dit is de Pniel van Jezus, hij kan zich niet als een God vastklampen. Hij moet zijn God loslaten, want zijn God is geen en zijn Vader is geen zonde. Hij is tot zonde gemaakt. Zijn Pniel des te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote druppel bloeds die op de aarde afliepen. Dus nooit te peilen voor ons. Ook daarin, gemeente, staan we op een steenworp afstand. Ik heb jaren geleden eens een keer een bijbelkringen verpleegster gehad. En die zei, dominee, het was ook wat een gedeelte over het lijden. Ze zegt, dominee, dat medisch gezien kan dat niet hoor. Zeg, oh nee. Ze zegt, nee hoor. Is er nooit een mens geweest die bloed heeft gezweten? Ja, daar blijf je dan mee, hè. Ja, toch geloof ik het, dat staat in de schrift. En hij was bovenmenselijk. Ja, dan kan het, maar menselijk, het liet me toch niet los. Ik heb het eens aan een bevriende arts gevraagd. En die heeft het opgezocht. Die zei, het is wel eens voorgekomen dat iemand zo in doodsangst was, dat zijn zweet een oranje kleur kreeg. Dat door de poriën, dat daar ook een afscheiding plaatsvond van het bloed. En dat dus als het ware kleine deeltjes bloed zich mengden met het zweet. En dat zweet van de oranje, dat schijnt voorgekomen te zijn, zei hij. Maar dat staat hier niet gemeen. Daar staat hier, en zijn zweet werd tot trombos. Nou, trombos, daar is ons woord die trombose van gemaakt. U weet hoe gevaarlijk trombose is. Dat is het dik worden van het bloed. Zo'n klein knobbeltje tussen je hartklep. En die hartklep blijft openstaan. En je hart slaat niet meer. En de mens is er niet meer. En hier staat gemeente dat het zweet van Jezus werd tot trombos. Dus Jezus had met eerbied, weer vanaf die steenworp afstand, Jezus zijn bloed werd trombose. Daar vond een zekere ontbinding plaats in dat lichaam van Jezus, in zijn bloed, lichamelijk, door dat geestelijke lijden zo tot in alle hevigheid gebracht, dat zijn bloed via zijn zweetporiën zijn lichaam verliet. Kan niet verklaren. Grote druppels bloed, letterlijk geronnen massa, die op de aarde neervielen, naar beneden vallend. Gemeente, we staan bij een mysterie. We staan bij dit mysterie dat je zegt, hoe heeft ooit God de Vader zijn geliefde kind zo verlaten? We staan bij de gruwelijke werkelijkheid van uw en van mijn zonde. Verzoende zware schuld die ons met schrik vervult.
Zo diep zijn zijn wanden. Hoe heeft die borg en middelaar in de hof waarin hij die drinkbeker aan zijn lippen zet, uw jou lief gehad. Dat heeft hij de Vader lief gehad. Wat een genade dat de Heilige Geest dit verzoenend lijden en sterven toepast. Maar volkomen weglopers, godlogenaars, vader- en moedermoorders. Noodzakelijk gemeente. En aan het eind van de preek, dan moeten we vaststellen. Nou kan ik er niet bij komen, steenworp. Nou kan ik er niet aankomen. Het is zo heilig en ik ben zo onheilig. Nou kan ik er niet inkomen. Want ik ben zo zondig. En ik kom zo tekort. Maar de Heere, de drie enige God, de Vader die van eeuwigheid in zijn zondaarsliefde zijn kerk heeft verkoren. De Zoon die in de tijd het kruis heeft gedragen, de schande heeft veracht, de toren van de Vader op zich heeft genomen, en de Heilige Geest die toepast, voor het eerst of opnieuw gemeente, leren hij u om die wapens, want het blijft een strijd. Het zijn de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, zegt de apostel, voor zijn lichaam, dat is voor zijn gemeente, om die wapenen te gebruiken, van ootmoed en van gebed. Het blijft gemeente, het blijft voor u en het blijft voor mij. Blijft er dit, de lof van God. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Die lof van God gelooft, zei God. Met diepst ontzag. En dat eindigt, dat weet u, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Voor Jezus niet. Voor u. Voor jou. Voor mij wel. Met de bede. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, want uw hart zal vrolijk leven. Want nooddruftigen vergeet zijn goedheid niet nooit, zal hij zijn gevangenen begeven. Amen. Dat is van de 69ste psalm, gemeente. Wij zingen het eerste vier regels van het 14e vers en dan aansluitend de regels 5 tot en met 8 van het 13e vers. Psalm 69 vers 14a. Gij hemel, aard en zee, vergeld, vermeld Gods lof. En dan vers 13b. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Als één vers. 14a. En 13b van Psalm 69. Wij willen danken en bidden. Heere, wat is het? Een groot voorrecht, een eeuwig voorrecht van uwentwege. Om u te mogen volgen op uw weg naar het kruis. Om een kruis dragen te mogen zijn in het gevolg van de Heer Jezus. We hebben allemaal een kruis. En het een is veel zwaarder schijnbaar en blijkbaar dan het van de ander. Maar Heer, Hij droeg het kruis van ons kruis. Hij droeg niet de gevolgen van de zonde, maar Hij droeg de oorzaak van de zonde. Onze godsverlating weg naar Golgotha. En daarin is Hij gestorven. Om dwars door de dood het leven te verwerven. Om het leven uit te delen. Een leven door de dood heen. Zodat ze mogen zingen. Maar naar de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Heere, pas toe naar de grootheid uw genade. Wilt u het toepassen? U hebt niet alleen ons gezien, maar u hebt ook ons hart gezien. De stille beden zijn aan u, en ook tijdens de dienst, niet onopgemerkt voorbij gegaan. U hebt een gedenkboek. En het liefste werk van u is om daarin te schrijven als er een zondaar zonder u niet kan. Als het verliezen van de koning Jezus, als hij zijn wapens hanteert, als er een pijl van zijn boog in raakt, diep in het hart, dodelijk gewond, kan niet meer verder. Verliezen van de liefde, want die pijlen die hij van zijn boog drijft, zijn in zijn bloed gedrenkt. En die maken dronken van liefde. Heere, als zo uw naam verheerlijkt worden. En mag er zo ook een volk zijn die niet alleen wat trouw is in het bezoeken van de kerkdiensten hier en in Barneveld en waar dan elders. Maar wat trouw is aan het zoeken naar uw genade. Gevonden wordt als een arme zondaar aan uw voeten. Kruis van Golgotha, waar dat wordt opgericht en opgeheven, waarvan de Christus der schriften wordt getuigd. Die dat verlangen kennen, geef me Jezus of ik sterf, want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsbederf. De zulke komen niet om. Om God te zoeken in al je zielsverdriet. U bent ze een eeuwigheid voor. Laat dat zien, Heer. Zegen uw gemeente, de kerkenraad. Zegen hen die uw woord nog horen via het bandje. Zegen allen in ons midden. U kent ons. U weet van de noden, verdriet, de eenzaamheid, de zieken. We dragen ze op aan uw genadetroon. Bewaar ook tegen de lasten die als lusten worden voorgesteld van het leven in de zonde. Ook onze jongeren, neemt u ze vast. U hebt uw hand op haar gelegd. U hebt gezegd, al zo jong, ge zijt van mij. Ik heb geen christelijk gezin. De meeste onder doen geboren worden. Breid uw handen naar hen uit. Wilt u genadig de zonde ook van deze dienst vergeven. Uw trouw en waarheid betonen. Vanavond met en bij ons zijn. En door uw geest in ons zijn. In Christus. Bewaar even meerder uw kerk. Breng bijeen wat bijeen hoort. Dank, Heere. Dank dat we hier telkens weer een plaats mogen vinden. We bidden ook voor hen, de kerk en de reformatie. Wilt u bijeen brengen wat bijeen hoort, waar Christus zijn bloed voor heeft gestort. En wilt u de listen van de vorst der duisternis ons doen kennen en die verbreken. Hoort u ons gebed. In Jezus' naam uit genade. Amen. Wij zingen gemeente het zegenlied van de kerk, Psalm 89 vers 8. Gij toch, en gij zijt in roem de kracht van hunne kracht. En wat er verder volgt in Psalm 89, het 8e vers. Gaat u in vrede heen, verheft uw harten tot God en draagt met u zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap van God, de Heilige Geest, met u allen. Amen.